Gemeente, de schriftlezing van vanmorgen kunt u vinden in het Evangelie van Johannes, het vierde hoofdstuk, en wij lezen vers 43 tot 54. En in dit gedeelte gaat het over de koninklijke hoveling. Ik geloof, mijn Bijbel staat de zoon van de hoveling. Johannes 4, vanaf vers 43 tot en met het einde, vers 54. Waar de Heere tot ons spreekt vanmorgen. En na die twee dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest. Want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Jezus dan kwam opnieuw te Cana in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Capernaum. Maar toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. En Jezus dan zeide tegen hem: als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen hem: Heere, kom, voordat mijn kind sterft. En Jezus zei tegen hem: ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn slaven hem tegemoet en berichten hem: uw kind leeft. Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En zij zeiden tegen hem: gisteren op het zevende uur is de koorts van hem geweken. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had: uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en zijn hele huis. Dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. De tekst voor de prediking kunt u lezen in het 48ste tot het 50ste vers. Vers 48 tot 50. Ik zal het nogmaals lezen. Jezus zeide dan tegen hem: als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen hem: Heere, kom, voordat mijn kind sterft. En Jezus zeide tot hem: ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde in het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. Boven de preek staat geschreven: de woorden van de Heere Jezus zijn ten eerste eerlijk en ontdekkend, ten tweede heerlijk en bevrijdend. De woorden van de Heere Jezus zijn eerlijk en ontdekkend, heerlijk en bevrijdend. Gemeente, Johannes, de discipel van de Heere Jezus, die vermeldt ons in zijn evangelie in totaal 7 wonderen. En het eerste wonder van de Heere Jezus was op de bruiloft in Cana, waar hij het water in wijn veranderde. Het tweede wonder van de Heere Jezus, het teken, is gebeurd weer in Cana, in Galilea. Dus het tweede wonder van de Heere Jezus, opnieuw in Cana, in Galilea. En als eerste valt het op dat het ontvangst van de Heere Jezus heel anders is dan bij de bruiloft. Het eerste teken dat de Heere Jezus gaf. Dat is nog niet zo lang geleden. En toen kon de Heer Jezus eigenlijk zich gewoon onder de gasten bevinden. Daar stond hij aan het begin van zijn openbaar optreden, van zijn rondwandeling op deze aarde. Maar inmiddels is er wel het een en ander veranderd. Want bij het eerste wonder op de bruiloft was hij nog ogenschijnlijk gewoon de zoon van Jozef de timmerman, die zijn eerste wonder deed op de bruiloft. Maar nu hij opnieuw in Galilea aankomt, dan zijn de mensen in Galilea in extase. Ze hebben gehoord en gezien wat de Heer Jezus gedaan heeft in Jeruzalem. Zijn wonderen en tekenen en zijn bekendheid in het land is bij de mensen doorgedrongen. En ze zijn er helemaal vol van. Deze Jezus. Ja, een gepaste trots vervult een hart. We zouden kunnen zeggen een soort van chauvinisme onder het volk van Galilea. Een gepaste trots. Het is er toch maar eentje uit Galilea, deze Jezus. En als Jezus op bezoek komt, nou dan kun je wat verwachten hoor. Er zullen vast en zeker wel weer spectaculaire wonderen gebeuren. Ja, wat gebeurt er eigenlijk dan als de Heer Jezus dus voor de tweede keer in Galilea komt? Nou, de mensen vormen de Heer Jezus naar hun beeld. En ze zien hem als een wonderdoener. En nog wel eentje uit eigen gelederen ook. En zo wordt de Heer Jezus hartelijk verwelkomd. Geweldig, hij is er weer. Verschil met de eerste keer. Maar zou de Heer Jezus daar nu echt dankbaar voor zijn? Zou de Heer Jezus nu zo blij zijn dat hij zo hartelijk wordt ontvangen? Nee. De Heer Jezus, we zouden kunnen zeggen, hij ziet het met leden ogen aan. Waarom dan? Nou, zij komen tot Jezus om de gave. Om het wonder. Om de sensatie, zou je kunnen zeggen. Om de gave, maar niet om de gever. Wat een verschil. Wat een verschil is dat trouwens met de Samaritanen, nota bene. De Samaritanen. Daar komt de Heer Jezus net vandaan. Hij is door Samaria heen gegaan, richting Galilea. Hij komt er net vandaan. En wat lezen we dan van hen, van de Samaritanen? Ja, dan lezen we. In Samaria geloofden er velen om zijn woords wil. Vanwege zijn woord. Vers 41, dat is wel heel wat anders. Die in de ogen van de Israëlieten verachtelijke Samaritanen, zij belijden dat deze Jezus waarlijk de Christus is. De zaligmaker van de wereld. Vers 42. Stukje hiervoor. En hier in Galilea zijn ze uit op sensatie en ze willen nog meer wonderen en tekenen zien. En ze staren zich blind op de wonderen van Jezus en niet op zijn persoon. En daar is het om te doen in het evangelie van Johannes. Johannes in het bijzonder laat de Heer Jezus zijn goddelijke heerlijkheid zien. Dus in zijn evangelie wil hij laten zien dat het gaat om de godheid van Christus. Niet alleen dat hij mens geworden is, maar ook dat hij God gebleven is. Zijn heerlijkheid, zijn majesteit. En dat is nu ook juist waarom de Heer Jezus wonderen en tekenen doet. Om zijn goddelijke heerlijkheid te laten zien. Met als doel dat het volk zal geloven dat hij de Zoon van God is. Dat ze tot geloof zullen komen. En dat gebeurde dus bij de Samaritanen en bij zijn eigen volk nog niet. En zo komt de Heer Jezus dus aan in Kana. Een heerlijk, hartelijk ontvangst, maar met verkeerde intenties. En terwijl de Heer Jezus is aangekomen in Kana, wordt onze aandacht verplaatst naar Capernaum. Zo lezen we in vers 46, Capernaum. En dat ligt zo'n 30 kilometer verderop, aan de zee van Galilea. Een bekende plaats. En daar in Capernaum, daar is een koninklijke hoveling. De Heer Jezus is daar na de bruiloft enkele dagen geweest, om vervolgens naar Jeruzalem te vertrekken. En Capernaum, ja, dat was dus een belangrijke stad aan de noordelijke oever van het meer van Galilea. En daar woont dus die koninklijke hoveling. Nou, het is in ieder geval een welgestelde man. die in dienst staat van de koning, koning Herodes. Ja, je moet denken aan, ja, ik zat te denken aan een hoveling, wat zouden we dat kunnen noemen? Misschien een minister of zo. Een deftige man, een man van aanzien. Als je hem zag, dan, ja, ik denk dat de mensen wel vol ontzag naar hem keken. Het was niet zomaar iemand. Hij was in dienst van de koning, van Herodes Antipas. Maar al die pracht en al die praal ten spijt, deze koninklijke hoveling, deze minister, belangrijke man in Capernaum, hij heeft een groot probleem. Hij verkeert in grote nood. Want zijn zoon is ernstig ziek. En hij ligt met koorts op bed. Hij staat op het punt om te sterven. En u begrijpt dat de vader het lot van zijn zoon aantrekt. De nood van zijn zoon is ook zijn nood. En ongetwijfeld heeft hij er alles aan gedaan om zijn zoon beter te krijgen. Maar niets mocht baten. De jongen is ernstig ziek. En tijdens de voorbereiding op de preek vond ik dit best wel even moeilijk. Ik ken u als gemeente niet, maar pastorale bezoeken kom je het vaak tegen dat ouders een kind moeten missen. En dan gaat het hier in deze preek, in dit tekstgedeelte, over een man waarvan de zoon weer beter wordt. Terwijl dat in andere gevallen misschien ook in de gemeente niet zo is. Daar heb ik wel even mee geworsteld. Dan weet u, het wonder wat hier beschreven wordt door Johannes, dat gaat ten diepste om het geloof. Er komt telkens het woord geloof in terug. En ik hoop dat u in de loop van de prediking begrijpt dat het niet ten diepste gaat om die genezing, om die wonderen en die tekenen, maar om het woord dat de Heer Jezus spreekt. Goed, deze koninklijke hoveling, die zit dus in Capernaum en hij heeft het bericht gehoord van Jezus. Die Jezus, dat is een wonderdoener. En hij is er echt van overtuigd, vast en zeker, dat deze Jezus zijn zoon beter kan maken. Hij gelooft in de almacht van Jezus, zeker. En wat doet hij dan? Nou, vanuit Capernaum vertrekt hij naar Cana, een steil pad omhoog, het gebergte van Galilea in, op weg naar Cana. Het is geen makkelijke reis, het is een reis opwaarts, zo'n 30 kilometer klimmen. Nou, ga ervan uit dat je 5 kilometer per uur loopt, op zijn minst, dan ben je dus, nou, 6 uur op reis. Dus de Heer Jezus is in Cana en die rijke hoveling die gaat in alle spoed naar boven. Hij klimt en hij is 6 uur zo'n beetje op weg om bij de Heer Jezus te komen. En ondertussen is de Heer Jezus dus in Cana. Niet voor niets natuurlijk, want in zijn alwetendheid weet hij allang dat er straks een koninklijke hoveling komt. Hij weet waarom hij opnieuw hier moet zijn, in zijn alwetendheid. Ja, ook weer zo'n lastige, hè? We zouden dus kunnen zeggen dat de Heer Jezus ten diepste de nood in het hart van de hoveling heeft gewerkt om hem in beweging te zetten. Ja, als de Heer Jezus alwetend is, dan hij is hier niet voor niets. Dus zou het in ons leven dan ook zo kunnen zijn, zoals die hoveling. In de voorbereiding op de prediking hoorde ik, las ik iets wat me wel aansprak. Daar stond: soms geeft de Heere een kras in je ziel om je bij het kruis van de verzoening te brengen. Zo is het in die zin met de hoveling eigenlijk ook. Als zijn zoon niet op sterven lag, als zijn zoon niet ziek was, dan was hij niet gevlucht tot Jezus. Soms geeft de Heere wel eens een kras op je ziel om je bij het kruis van de verzoening te brengen. Misschien hebben wij dat ook wel eens nodig. Dat is pijnlijk, ontdekkend. Als wij onbeweegbaar vastzitten in ons eigen leventje en alles goed gaat, Dan kan het wel eens zijn dat de Heer aan ons levensboom, onze levensboom schudt. Om ons stil te zetten, om in liefde te trekken. Om ons te brengen bij het kruis van de verzoening. En laten we eens teruggaan naar die hoveling. Hij is die ochtend dus vroeg van huis gegaan. Vast en zeker heeft hij nog even bij zijn zoon gekeken. Hoe gaat het met hem? En nu maar hopen dat de wonderdoener Jezus wil komen. En dat hij op tijd ook komt. En er is haast bij. Hij wandelt niet rustig, maar ik denk dat hij in alle haast naar de Heer Jezus gaat. De berg op richting Kana. Ja, wat moet er allemaal in zijn hoofd hebben afgespeeld? We weten het niet. Gehaast, vol spanning, komt hij steeds dichter bij de Heer Jezus. En als hij dan bij Jezus komt, dan snelt hij naar hem toe. En hij stort zijn nood uit en hij vraagt aan Jezus. Jezus, kom mee. Kom naar beneden, u moet hierbij zijn. Voordat het te laat is, mijn zoon staat op het punt om te sterven, u moet echt mee. Nou, als er dan zo'n man in al zijn nood naar de Heer Jezus vlucht, dan zul je toch denken dat de Heer Jezus direct ingaat op de vraag van die hoveling en dat hij meegaat naar beneden om die zoon beter te maken. Nu is hij toch wel met innerlijke ontferming bewogen, zoals ze dat doen, over het lot van de zoon van deze hoveling. En dan geeft de Heer Jezus een antwoord. Ja, waar ik, toen ik het las, dacht van, nou, dat is best misschien wel hard. Of niet? Ik weet niet hoe u dat vindt. Er staat, dan zegt de Heer Jezus dus, als u geen tekenen en wonderen ziet, ja, dan zult u beslist niet geloven. En dat zegt de Heer Jezus dus niet alleen tegen die hoveling, maar ook al de mensen die daar omheen staan. Als u geen tekenen en wonderen ziet, ja, dan gelooft u niet in mij. Dat zegt de Heer Jezus. Ja, ik zou denken, zeg dat dan daarna. Maak eerst die zoon dan beter en vertel dat dan daarna. Maar de Heer Jezus, hij geeft dit opmerkelijke antwoord. En dit is ontdekkend. En heel eerlijk. Jullie zijn alleen maar uit op wonderen en tekenen. Dat is een eerlijk antwoord en heel ontdekkend. De Heer Jezus legt met eerbied gesproken de vinger op de zere plek. Ondanks dat deze man geloofde in de macht van de Heer Jezus, was hij vooralsnog uit op een wonder van genezing. Is hij dan niet met innerlijke ontferming bewogen over deze man? Is het dan niet een beetje hard? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij juist vol ontferming deze man wijst op waar het vast zit in zijn leven. Juist. Want de Heer Jezus, hij kijkt verder en hij wil niet dat deze man zou blijven in dat wonder. Want stel je voor dat de Heer Jezus hem alleen had gegeven waar hij om had gevraagd. Dan had hij meegegaan naar beneden, naar Capernaum, had hij zijn zoon beter gemaakt en dan? Maar dan was die koninklijke hoveling vast en zeker dankbaar geweest. Misschien had hij zijn hele leven lang de Heer Jezus gedankt om dat grote wonder. Maar daar is de Heer Jezus toch niet voor gekomen? Nee toch? De Heer Jezus wil duidelijk maken dat zijn wonderen en tekenen in dienst staan van zijn woord. En zij bevestigen als het ware zijn woord. Daarin laat hij zien dat hij Gods Zoon is, Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij ziet het hart aan van deze man. En daarom laat de Heer hem nog niet gaan. Hij wil niet dat deze man blijft hangen in het wonder, in het teken. En dan uiteindelijk dan nog verloren moet gaan. Het was de Heer te doen om zijn ziel, zijn onsterfelijke ziel. Hij ziet het hart aan. En hij raakt bewogen door zijn kortzichtigheid wellicht. Hij komt voor tijdelijke uitredding deze man, terwijl zijn ziel nog niet beveiligd is. Zijn ziel nog niet beveiligd is voor de dood. Nou, dat is een les. Jongeren, ouderen. Als de Heer vanmorgen in ons hart blikt, wat treft hij dan aan? treft de Heere een hart aan dat hem aanroept in tijdelijke nood. Net als de hoveling. Bidden wij alleen als we in nood zijn tot de Heere en als we dan uitgered zijn, dan zijn we hem dankbaar natuurlijk. Dan gaan we weer verder. Maar daar was deze hoveling niet mee gered. En ook zijn zoon niet. En ook zijn vrouw niet. En zijn hele huis niet. En net als toen in Kana spreekt de Heere ook vanmorgen ons hart aan. En hoe staat het er dan voor? Waar ligt nu onze nood? Hoe bidden wij nu eigenlijk tot de Heer Jezus? Denk er eens over na. Waar bidden wij voor? Waar gaat ons hart naar uit? Gaat ons hart naar Hem uit? Naar zijn persoon. Niet naar wat Hij geeft in eerste instantie, maar eerst naar zijn persoon. En daarom zet de Heer Jezus in liefde een vraagteken achter het geloof van de hoveling. De Heer Jezus brengt deze man in liefde op zijn plaats. Ontdekkend, eerlijk. Het gaat niet om de wonderen alleen, maar om zijn persoon. Om zijn heerlijkheid. De Heer Jezus wil niet alleen zijn gaven geven, ja ook, maar ook zichzelf kwijt. Daar gaat hij plaats voor maken bij deze man. Hij wil zichzelf kwijt, zijn goddelijke majesteit, zijn persoon. En hoe doet de Heer dat? Nou, door eerst heel eerlijk te zijn. Hij behandelt ons eerlijk. En dat kan best wel eens zeer doen. Dat gaat tegen ons eigen vlees in. Dat willen wij ook niet graag horen. Maar hij pelt de schillen van het hart. Hij werkt tot het diepst van onze ziel, tot de bodem van ons hart. Waar draait het om in ons leven? Verlangen wij naar zijn macht? Naar succes met Jezus? Verlangen wij voorspoed in ons leven met Jezus? Zoeken wij een Jezus die zich aanpast aan onze verlangens? Gaat het in mijn leven om mijn belang? Om hoe ik wil leven met Jezus? Of gaat het om zijn eer? Zijn heerlijkheid? Ik dacht tijdens de voorbereiding aan een voorbeeld op school. Het is al een poosje geleden hoor. Misschien ken je dat wel. Er was een jongen die had eigenlijk niet zoveel vrienden. Totdat hij van zijn vader en moeder een nieuwe scooter kreeg. Geweldig. En iedereen wilde wel met hem mee, achterop. En een keertje een rondje doen. En buiten school was hij, nou, hij was de man. Hij was het helemaal. Tot op een gegeven moment, op een heel eerlijk moment dat hij bij ons thuis was, dat hij zei van, ja, ik zit wel eens te denken. Ik heb nou die scooter en nou gaat het prima, maar toen ik die scooter niet had, hè, toen zagen ze me eigenlijk helemaal niet staan. Wat zijn nu eigenlijk echte vrienden? Wat zijn nu echte vrienden? Is dat vanwege de gave, vanwege dat je iets hebt, dat je populair bent, vanwege, nou, vul het maar in. Of gaat het om de persoon? Nou, dat is nu wat de Heer Jezus zo raakt. Ze komen voor zijn gaven, maar zijn persoon, daar zijn ze niet zo geïnteresseerd in. Nou, dit zijn best harde woorden. Wel ontdekkend, eerlijk. Maar ja, die zoon ligt daar nog steeds. En nu zal de hoveling wel heel teleurgesteld naar huis gaan. Ja, dat zouden we misschien wel verwachten, toch? Maar dat gebeurt nu net niet. Hier zien we iets heel opvallends. Die koninklijke hoveling die komt niet in opstand. Hij is niet boos. Hij is ook niet teleurgesteld. Nee, dat staat er niet. Hij blijft aanhoudend smeken en hij klemt zich vast aan de Heer Jezus. En die vraag van die eerste vraag die hij stelde, dat was nog een vraag. Er staat geen deel mij, geen gebed, maar een vraag inderdaad. Maar we zien dat deze vraag steeds indringender gaat klinken. Hij laat zich
hij gaat niet terug naar huis, maar hij weet, ik moet bij Jezus zijn. En hier zien we een smekende hoveling die met al zijn nood zijn toevlucht neemt en zoekt in Jezus. Jezus. Die rijke hoveling, hij ziet daar Jezus en hij legt zijn heerlijkheid als het ware af en hij herkent de Heer Jezus als zijn meerdere. Luister maar eens, hij roept dan ineens niet Jezus, maar Heere. Kyrie. Dat is mooi. Kyrie, Kyrios. De koninklijke hoveling is de eerste in het Johannesevangelie die Jezus aanspreekt met Kyrie. Hij is in dienst van indirect van de Kyrios, maar nee, die erkent hij niet als zijn meerdere, maar Jezus, Kyrie, Kyrios. Dat betekent dus heerser, eigenaar. Heere, u bent eigenaar, u bent heerser, u is gegeven al de macht in de hemel en op deze aarde. Heere. En na dit ootmoedig smeekgebed begint de Heere opnieuw te spreken. Dus als hij dus Heere roept, wat trouwens ook zo mooi is, dat hij een lief woordje uitspreekt voor kind. Dus de koninklijke hoveling zegt dan voor de tweede keer tegen hem, de Heere, Kyrios, kom, kom voordat mijn kindje, mijn liefste, sterft. Daarin zie je die nood van die man, mijn kindje. O Heere, Kyrios, kom toch. Nou, en dan gaat de Heer Jezus dus weer antwoord geven. En wat zegt de Heer Jezus dan? Ga heen, uw zoon leeft. Hè? Nou, wacht eens even. Hoe dan? De koninklijke hoveling wordt dus naar huis gestuurd, 30 kilometer terug naar beneden met een woord. Met een woord? Ja. Ja. De Heer Jezus gaat niet mee, maar Jezus stuurt hem weg met zijn woord. Nou, dat had de man nooit kunnen bedenken. Ga heen, uw zoon leeft. En hij krijgt geen zalfje mee, geen medicijn of geen bijzondere spreuk. En de Heer Jezus zelf gaat niet mee, nee, zijn woord. Weer heel ontdekkend, want deze man had zijn plan al klaar liggen. Heere, kom af. Heere, u moet mee. Naar beneden, naar mijn zoon. Daar gaat het. Want hij ligt op het punt om te sterven. Maar daar gaat dus een streep door zijn eigen plan. De Heere doet het totaal anders dan dat hij had gedacht. Ga heen, uw zoon leeft. Zijn uitgedachte plannetje. Er komt niets van terecht. Nou, dat is ook wel een les. De Heere is dus niet afhankelijk van ons. Van hoe wij denken dat het zou moeten gaan. Het kan nog wel eens zijn dat het zo anders gaat. En de Heere werkt ook zo vaak anders dan dat wij zouden denken. Wij kunnen niet bedenken hoe de Heere werkt. Altijd anders en beter. En dat moet deze man dus leren. Of afleren. Om de Heere de weg voor te schrijven. Dat geldt niet alleen natuurlijk voor deze man. Maar laat het voor het onderwijs zijn voor ons vanmorgen. Wij hebben vaak onze eigen plannen. Hoe ziet ons gebed eruit? Toen ik leraar was op school, heb ik dat wel eens gevraagd tijdens de godsdienstlessen op school. Het was een mooie les. Een heel eerlijke les was dat. Dat heb je wel eens van die lessen, dat je wel eens gewoon dus eerlijk kan zijn met elkaar. En toen schreven we op het bord waar wij voor baden. Heel eerlijk. Telkens een regeltje. Waar bidden wij precies voor? En het bord dat werd steeds voller. En er kwam steeds meer tentamens. Die kwamen eraan. Goede cijfers, dat mag overgaan. Mijn vrienden. Nou, enzovoort. Mijn vader is ziek. En die beter mag worden. Enzovoort. Het was een hele lange lijst. En wij dachten, we kwamen ook tot de conclusie aan het einde van de les. Het lijkt wel een verlanglijstje. Het geldt niet alleen voor jongeren trouwens hoor. Ook voor ouderen, voor ons allemaal. Vanmorgen laat de Heer door zijn woord zien dat hij, moeilijk woord, soeverein is. In zijn werk. Dat hij vrij is te handelen hoe hij handelt. Eerlijk en ontdekkend toont de Heer Jezus hier zijn heerlijkheid in. Hij doet het op zijn manier. En niet zoals wij denken dat het zou moeten gaan. Dat leert die man. Gaat heen, uw zoon leeft en zijn plan valt in duigen. Maar hij krijgt het woord mee. De koninklijke hoveling gaat dus met lege handen naar huis. Niet zoals hij dacht. Maar met zijn woord. En deze woorden van Jezus, ze komen met kracht en vervullen het hart van de rijke hoveling. Maar wat gebeurt er dan tussen het woord van de Heer Jezus en de reactie van de man? Wat lezen we dan? Er staat niet dat hij van allerlei dingen ontdekt en dat hij aan alles wordt... Nee, dat staat er niet. Er staat alleen, en de man geloofde. En dat is het kantelpunt in deze geschiedenis. Dit is het werk van de Heilige Geest. Die man die geloofde in het woord en hij ging terug naar huis. En de Heer Jezus hoeft hem niet aan te dringen. De rijke hoveling vraagt geen extra bewijs. Hij vraagt geen handtekening. Hij vraagt niet, ja maar ik voel het misschien anders en ik beleef het zo anders. Nee. Hij gelooft het woord. Hij geloofde de Heer Jezus op zijn woord. Al was het zo anders dan dat hij zelf voor ogen had. Maar dat woord van deze Jezus is zo heerlijk en bevrijdend. De man geloofde. En daar gaat hij. Zonder enig bewijs, dwars tegen zijn bedenkingen in, gelooft hij het woord van Jezus. Heerlijk, bevrijdend. En hier gaat het eigenlijk om. Dit is eigenlijk het wonder in deze geschiedenis. Dat hij gelooft wat Jezus zegt. De man geloofde in het woord dat Jezus zei en hij gaat naar huis. Was deze man thuis in de schriften? Ik denk het niet. Wist hij precies hoe de Heer Jezus zou werken en vanuit het Oude Testament? En hij was een koninklijke hoveling. In ieder geval geen fariseer of schriftgeleerde. Maar deze man, hij geloofde dat woord van Jezus en wij. Hoe vaak horen wij het woord van deze Jezus? Ik denk meer dan deze koninklijke hoveling. Zou het niet? Als vanmorgen de Heer Jezus Christus present is, door het gewaad van zijn woord tot u en tot jou en tot mij spreekt, geloven wij de Heer Jezus op zijn woord? En zo niet, wat staat er dan in de weg? Misschien, ik weet het niet, maar misschien is er vanmorgen wel iemand die zijn of haar leven lang al wacht op een krachtdadige bekering. Zoals bijvoorbeeld uw vader of uw moeder, opa of oma het precies meemaakte. In die weg. Precies in die weg. En anders kan het niet. Oh ja. Zijn wij dan niet net als die hoveling? Die precies de Heer Jezus voorschotelde hoe hij moest werken. Is dat het misschien? De man geloofde hem op zijn woord. Dan zijn deze woorden van Jezus zo ontdekkend. Het gaat dus niet om onze woorden en onze bevindingen, onze gedachten, hoe de Heer zou moeten werken. Nee. Geloof zijn heil en troostrijk woord. En verhard u niet. Laat je leiden door de woorden van Jezus. Vanmorgen. Misschien dwars door je eigen bedenkingen heen. Maar door het geloof leer je het nu juist om buiten jezelf te zoeken. Niet in je eigen plannen, niet in je eigen wegen. Maar het te vinden in Christus Jezus. Laat je niet leiden door je eigen gedachten of door omstandigheden, maar geloof in zijn woord. Daar gaat het om, zoals de Samaritanen dat deden. Ze geloofden door zijn woord. Vers 41 van dit hoofdstuk. We geloven omdat we hem gehoord hebben. Het is het woord van Jezus. Of net als Petrus bijvoorbeeld. In Lucas 5. Zo'n mooi voorbeeld, hè. Petrus had met de discipelen de hele nacht niets gevangen. En dan geeft de Heer Jezus het bevel om af te steken naar de diepte. Midden op de dag. Nou, Petrus, met zijn kennis over de visvangst, die denkt, nou ja, wat heeft dat nu voor nut? Maar, wat zegt hij dan in Lucas 5, vers 5? Meester, we hebben de hele nacht gevangen, maar op uw woord zal ik het uitwerpen. Op uw woord zal ik het doen. En we zien hier een verandering in deze koninklijke hoveling. Hij kwam voor een wonder, geloof. En we zien dat het verandert in een woordgeloof. En weet je, dat is nu het kenmerk van het geloof. Dat gaat altijd samen met het woord. Het geloof en het woord, dat is aan elkaar verbonden. Ik las in de voorbereiding over Maarten Luther, las ik een citaat. Heel mooi. Wat zegt hij? Het geloof hangt aan het woord van Christus. Het is je houvast, het is je alles. Het geloof hangt aan het woord van Christus. Christus is het vlees geworden woord. En door het woord en de bearbeiding van de Heilige Geest wordt het levende woord van God in ons hart geplant. Hij neemt het uit Christus en hij plant het in je hart. En daarom zijn wij hier vanmorgen. Het is de werkplaats van de Heilige Geest. En hij wil dat instrument, dat geloof nu schenken, het uit Christus nemen, in je hart planten. Want de woorden die de Heer Jezus spreekt, zijn geest en leven. Johannes 6, vers 63. De woorden van de Heer Jezus zijn ontdekkend, maar tegelijkertijd ook zo bevrijdend. En zo werkt de Heer. Dat is het geheim van het geloof. Dat de Heilige Geest door het woord van de Heer Jezus in het hart van deze man werkte. En zo werkt de Heer nu nog. Echt waar, onder de bediening der verzoening. Wat een genade. De man stelt zijn vertrouwen op het woord van de Heer. Wat een voorbeeld. Catechisatie had ik een aantal weken geleden een catechisante die gaf een heel mooi voorbeeld. Dus misschien om het wat duidelijker te maken. Dat is een jongen die studeert voor de... die studeert voor de militair. Die doet een opleiding voor militaire dienst. En die moest midden in de nacht, moest hij van A naar B. En toen had ik het over het vertrouwen op het woord. En hij gaf zo'n mooi voorbeeld. Hij zegt, ja meneer, als het donker is in de bossen, dan zie je geen hand voor je ogen. Dan ben je overgeleverd aan je kompas. En zo zei hij, als het dan donker is, dan is het eigenlijk heel opvallend, dan loop je nog preciezer dan als het licht is. Dan wil je nog wel eens een keuze maken, maar als het donker is, dan heb je alleen maar je kompas. En dan ga je van A naar B met je kompas in je hand. Nou, dat bedoelen we dus. Die koninklijke hoveling die gaat terug met het woord van God. Dat is zijn kompas geworden. Het is het enige waar hij nog aan vastklampt. En zo gaat hij terug naar huis met het levende woord van de Heer Jezus. Hij wandelt in het geloof. De woorden van de Heer Jezus zijn heerlijk en bevrijdend, want de woorden van deze Jezus zijn geest en leven. Ze maken je levend van binnen. Dit geloof, gemeente, dat instrument, dat is nu het wonder wat er gebeurt. Dat is eigenlijk het grootste wonder. Hij gaat terug met de woorden van Jezus. En die woorden van Jezus, dat is een realiteit geworden. Het is niet zo van, nou, nu hoop ik maar dat de woorden van de Heer Jezus waar zijn. Ik ga terug en dan zal ik eens kijken. Nee, die woorden van de Heer Jezus, ze zijn realiteit. Geloven is zonder iets te zien, te geloven, vast en zeker. Je vasthouden aan zijn woord. Want hij houdt getrouw zijn woord. Begreep de hoveling met zijn verstand. dat de Heer Jezus 30 kilometer verderop zijn zoon zou genezen. Nee, natuurlijk niet.
Kunnen we het toch niet begrijpen, dat vat je toch niet.
Maar hij gelooft het. Hoe dan? Omdat de woorden van Jezus gepaard gaan met de kracht van de Heilige Geest. En waar je ratio eindigt, waar je verstand stopt, daar begint nu dat geloof. Heerlijk en bevrijdend, uw zoon leeft. De koninklijke hoveling. Hij hoorde het niet via de discipelen of via anderen. Nee, van Jezus zelf. Het was voor hem bedoeld, het was maatwerk. Minutieus voorbereid. Uw zoon leeft. Hij heeft het zelf uit zijn mond gehoord. En zo werkt de Heer door zijn woord en geest onder de bediening der verzoening. Als je nu in de kerk zit, ik weet niet, misschien heb je het wel eens gehad. Dat het zo persoonlijk wordt, dat de Heer Jezus zo doordringt in je hart, dat het lijkt alsof je helemaal alleen in de kerk zit. En die woorden zijn voor u, voor jou bedoeld. Ken je dat? Dat je geraakt wordt door een preek en het lijkt wel alsof je helemaal alleen in de kerk zit. En dat de Heer tot je spreekt. O, heerlijk. Wat bevrijdend. Dat is nu hoe de Heilige Geest wil werken. Ja, maar misschien is er iemand die zegt, ja, maar hoe weet ik dan echt dat het van de Heer is? En er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, doe maar even voorzichtig, want het kan ook wel zijn dat het je eigen gevoelens zijn. Dat je zo geëmotioneerd onder de bediening zat en dat het dan van jezelf is. En de duivel probeert daar ook wel zijn werk in te doen, hoor. Nou, dan krijgen we nog één les. De hoveling. Want wat gebeurt er dus als het woord in je hart gaat leven? Als de Heilige Geest je volmaakt van zijn liefde, van zijn genade. En dan wordt het dus bevestigd. Dat woord van God, dat komt telkens terug in je leven. En daarin kun je zien dat het de Heilige Geest is die dat woord levend maakt in je hart. Want wat gebeurt er? De hoveling is nog niet eens thuis. Of zijn slaven, zijn dienaren, ze snellen hem tegemoet terwijl hij onderweg is. En dan roepen ze hem de woorden van de Heer Jezus toe. De Heer Jezus had gezegd, uw zoon leeft. En wat roepen ze? Uw kind leeft! De woorden van de Heer Jezus, ze klinken als een echo. De woorden van de Heer Jezus, ze worden bevestigd door de slaven van de hoveling. Dus, de bevestiging. Als je vanmorgen met het woord van God levend in je hart naar huis gaat. Vast en zeker zal de Heer het bevestigen. Op zijn tijd. Hoe dan? Door zijn woord. Dat kan bijvoorbeeld door een Bijbeltekst die telkens terugkomt. Dat kan bijvoorbeeld door een psalm. Psalm 56 vers 5. Die ik al lang had opgegeven. Die ik al lang in mijn liturgie had. En toen zag ik ineens, wat is dat mooi zeg. Dat is de psalm van Esther. De Heer werkt door zijn woord. Laten we daar niet te gemakkelijk langs heen gaan. Door zijn woord. Zo heerlijk en bevrijdend. En onderzoek het dan. Deze man, hij onderzoekt het ook nog. Hij vroeg het na. Zodat hij het zeker wist. De Heer versterkt het geloof van de hoveling. Door zijn woord te bevestigen. Wanneer was dat? Hoe laat was dat? Gisteren omtrent het 7e uur. Exact. Exact. De Heer, hij werkt precies. Mooi, hè? En nog beter dan dat de hoveling in zijn gedachten had. Want de hoveling die had in gedachten dat de Heer Jezus nog 6 uren lang naar beneden moest lopen. Om dan uiteindelijk zijn zoon te genezen. Maar de Heer Jezus, hij toont hier zijn heerlijkheid. 30 kilometer verderop, precies op het moment dat hij zei, uw zoon leeft, ging de koorts van die jongen weg. Wat een wonder. Hoe gaan wij naar huis? Nou, weet u waarom deze wonderen opgetekend staan? Daar eindigen we ook mee. Waarom zou Johannes dus, door de Heilige Geest geïnspireerd, dit wonder opgetekend hebben? Dat lezen we in Johannes 20. Jezus nu, Johannes 20, vanaf vers 30. Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven staan in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En omdat u, omdat jij, dat ik, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Dat is nu het teken dat de Heer Jezus in Cana gaf om in 2019, onder de bediening der Vesuni, dit wonder opnieuw in uw hart te schenken. Er zijn nog veel meer wonderen gebeurd, maar deze zijn het. Opgeschreven, omdat u zult geloven dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. En omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Heerlijk en bevrijdend. Het leven in zijn naam. Het is niet zomaar opgetekend. Gaat dus alleen om het wonder van de genezing. Dat kunnen we wel eens een beetje omheen kijken. Dat kunnen we wel eens een beetje groter maken. Het gaat niet om die jongeling, maar het gaat om het geloof. Vers 48, vers 50, vers 53. De Zoon van God. Opdat u, jij en ik gelooft. Geloven we dat? Geloven we dat?